Thank you. Goedenavond, gemeente.
Welkom in deze avonddienst van wijkgemeente Pauluskerk. Ook wanneer u deze dienst rechtstreeks of later online met ons meebeleeft, heet ik u van harte welkom. De voorganger vanavond is dominee Tanno Verboom uit Gouda. Goedenavond. Het orgel wordt bespeeld door Pieter Verheul. De bloemen van vanochtend die gingen ter bemoediging en groet naar mevrouw Anne van der Velde, wonend aan de Lekkenburg. En daarnaast werd een verjaardagskaart gestuurd aan Lars de Wit, die met zijn ouders in Duitsland woont. Zij zijn ook namens onze kerk uitgezonden naar Schwerin. De collectedoelen en mogelijkheden hoe te geven zullen tegen het eind van de dienst worden toegelicht door de diaken van dienst, Dirk Hakkersteegt. Mijn naam is Marco de Groot, ik ben vanavond ouderling van dienst. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 84, versen 1 en 6. Vers 1, hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we samen stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. Wij zetten samen deze eredienst voort door met elkaar te zingen uit de bundel Helemaal Hoog, lied 627, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de leiding door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, we danken u dat we u zo mogen aanroepen als onze Abba Vader. Dat hebben we geleerd van uw Zoon, Jezus Christus. Door wie en in wie wij u zo mogen benaderen. We danken u dat u zo op ons leven betrokken bent. Dat wij nooit hoeven te twijfelen aan uw liefde, uw trouw en uw goedheid. Want u laat het werk van uw handen niet los en uw goedheid duurt in eeuwigheid. En uw trouw staat onwankelbaar als de bergen gegrondvest. We danken u dat we zo mogen terugvallen op wie u bent. Want als het van ons afhankelijk zou zijn, geloof, hoop, liefde, datgene wat het leven de moeite waard maakt, als het van ons afhankelijk zou zijn, dan zou er heel weinig van terechtkomen. Dat belijden we voor uw aangezicht. Maar u bent trouw en u bent goed. En u laat ons niet los. En u gaat door met uw werk in ons te verrichten, totdat het voltooid zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt. Dank u wel daarvoor dat u zo geduldig met ons omgaat. Dank u wel dat we daarin ook kunnen rusten, dat we daarin kunnen schuilen in die trouw van u. Dat u ons bevrijdt van onszelf en ons richt op u. Daar bidden we ook om, want dat hebben we nodig. Bewaar ons ervoor dat we zo met onszelf bezig zouden zijn, dat u helemaal uit het zicht zou verdwijnen in ons leven. Of dat we geen oog meer hebben voor de ander, maar alleen maar met onszelf bezig zijn. Wilt u zo spreken door uw woord, dat we daarvan bevrijd worden? En dat we weer er helemaal vol van raken wie u bent, hoe groot uw liefde is. En hoe gaaf het is om dat ook te mogen delen met elkaar als gemeente van Christus. Want zo hebt u ons hier vanavond samengebracht. Als broeders en zusters. Kinderen van één Abba Vader. Aan elkaar geschonken. Om elkaar te steunen. Lief te hebben. Te helpen en te dragen. Dank u wel dat we deel uitmaken van uw wereldwijde kerk. En dat dat ons ook bevrijdt van een beperkt zicht op u, Heer Jezus, omdat onze blik altijd wordt gekleurd, wordt getekend, maar ook wordt belemmerd door onze eigen achtergrond. En dat u ons aan elkaar geeft als broeders en zusters wereldwijd om elkaar aan te scherpen, elkaar bij te sturen, zodat we werkelijk zien wie u bent. Want we lopen het risico om gewoon ons eigen leven te leiden, zonder echt op u en op elkaar betrokken te zijn. En daarom bidden we, werk zo door uw Heilige Geest, dat we vernieuwd worden in onze manier van denken, in onze manier van doen. En dat we daarin goede ambassadeurs zijn van uw Koninkrijk. En uw liefde mogen weer spiegelen aan de mensen om ons heen. Dank u wel voor de stilte en voor de rust van dit moment, zo op deze zondagavond, hier in dit huis van gebed. Maak het werkelijk stil in ons, dat wij uw woord kunnen ontvangen. Dat het echt kan landen in ons hart. Daar kan ontkiemen en vrucht kan dragen. Misschien voelt het voor sommigen van ons ook wel een beetje als stilte voor de storm. Als morgen de scholen weer beginnen, de vakanties echt voorbij zijn. Heer, wilt u geven dat we ook in al die drukte telkens weer momenten zullen vrijmaken om dicht bij u te zijn. En dat we daar vanavond in deze dienst ook aan herinnerd worden. Dat het werkelijk waar is dat niets zo goed is als een leven heel dicht bij u. Zo bidden wij door Jezus Christus, uw Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en we lezen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 4. Johannes 1, vers 1 tot en met 4. En daar lezen wij in het woord als volgt. Dat schrijft Johannes aan de gemeente, dus ook aan ons. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Tot zover de lezing uit het woord. We zijn gelukkig als we dit woord in ons hart bewaren. We gaan nu zingen als voorbereiding op de verkondiging. Lied 283 en daarvan alle vijf de verzen. Aansluiting op de verkondiging zingen wij straks Psalm 105, vers 1 en 3. Psalm 105, vers 1 en 3. Gemeente van Christus. Gisteren was ik in een boekhandel. Ik vind het altijd heerlijk om in een boekwinkel rond te kijken. Het is een beetje de enige soort winkels waar ik met plezier naartoe ga. En het viel me op dat er zo ontzettend veel zelfhulpboeken zijn. Met allerlei adviezen om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Blijkbaar is daar echt heel veel markt voor. Nu kan het natuurlijk geen kwaad om eens een keer door zo'n boek te bladeren. Misschien helpt het iets om je tijd wat beter in te delen, om je stress te verminderen of wat meer aandacht te hebben voor de dingen die aandacht verdienen. Dat kan natuurlijk helemaal geen kwaad. Maar het zegt ook wel iets dat die boeken zo populair zijn. Want dat daar zoveel vraag naar is, betekent ook dat daar veel nood is op dat gebied. Leven. Echt leven. Hoe doe je dat? Wat is dat? Hoe kun je de kwaliteit van je leven verbeteren? Leven is meer dan biologisch leven. Dat horen we ook wel terug in ons taalgebruik. Want als we in een moeilijke situatie zitten, dan zeggen we dat is echt geen leven. Of als iemand je het leven zuur maakt, dan zeg je ik heb geen leven bij hem of bij haar. Werkelijk leven. Dat vraagt blijkbaar nogal wat. En tegelijk zou het ook zomaar kunnen dat als je heel hard bezig bent om de kwaliteit van je leven te verbeteren, dat dan misschien Juist in die poging, wat werkelijk leven is, tussen je vingers doorglipt. Misschien laat het zich niet helemaal organiseren. Misschien laat het zich niet afdwingen. Misschien is het wel, zoals iemand het ooit eens noemde, een toegiftverschijnsel. Iets wat meekomt in de slipstream van andere dingen waar je je op richt. Zou dat kunnen? Dat als je dat een beetje los durft te laten, die poging om het beste leven te leven dat mogelijk is, en je richt op de ander, dat dan juist je het geheim van het leven vindt? Nou, dat is mij overkomen, zegt Johannes. Ik heb het geheim van het ware leven gevonden. En dat gebeurde toen ik als het ware bevrijd werd van mezelf en helemaal niet meer bezig was met wat nou werkelijk het beste leven is, maar iemand ontmoette in wie dat leven naar me toe kwam. In wie dat leven zichtbaar was, zichtbaar werd. In wie dat leven zo overstroomde dat het mij ook heeft overspoeld. Toen ik Jezus heb leren kennen. Toen ik ontdekte dat ik door hem gekend en geliefd ben. Toen heb ik het leven gevonden. Het leven in al zijn volheid. Ja, in deze openingszinnen van zijn brief proef je de passie van Johannes. Je proeft hoezeer dit hem heeft geraakt. Ja, dat hij Jezus heeft aangeraakt. Dat Jezus hem heeft aangeraakt. Dat Jezus hem bij zijn naam heeft geroepen, hem tot discipel heeft uitgekozen. Ja, zelfs voor hem zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Dat hem zo steeds beter heeft leren kennen, steeds diepgaande, totdat na de opstanding van Jezus alle puzzelstukjes op zijn plek waren gevallen en hij het nu helemaal zeker weet. En daarom deze brief schrijft. Deze Jezus is de Zoon van God en wie in hem gelooft, deelt in zijn leven. Jezus kennen, dat is het leven vinden in al zijn volheid. En zo komt het dat Johannes schrijft: het leven is verschenen, wij hebben het gezien, we getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is verschenen. Johannes schreef zijn brief aan een gemengd gezelschap. Er waren in de pas ontstane christelijke gemeente mensen met een Joodse achtergrond. En er waren gelovigen met een niet-Joodse achtergrond. En beide groepen waren tot geloof gekomen in Jezus en ze vormden samen de gemeente van Christus. Maar tegelijk werd hun kijk op Jezus gekleurd door hun achtergrond. Ja, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Wat je van kinds af aan hebt gehoord over God, dat tekent je manier van geloven. Joodse christenen hadden van kinds af aan de Joodse belijdenis ingeprent gekregen. Hoor Israël, de Heere onze God is één. De Joodse belijdenis, het Shema, dat werd door hen iedere dag gereciteerd. En ze waren er diep van doordrongen dat er maar één God is. En daarom was het voor hen niet zo moeilijk om Jezus te accepteren als hun leraar. Of als een groot profeet, maar dat Jezus God zelf is, die naar deze wereld is gekomen, ja, dat botste met hun beeld van hoe God zou moeten zijn. De christenen met een niet-Joodse achtergrond daarentegen, ja, die hadden ook zo hun bagage. Zij waren opgegroeid met verhalen uit het oude Griekenland over vele goden. Onsterfelijk gaan die goden hun gang, zo vertellen die verhalen. Ver verheven boven de dagelijkse beslommeringen van gewone stervelingen. Voor deze christenen was het helemaal niet zo moeilijk om Jezus te zien als God. Maar dat deze onsterfelijke God geleden had, ja zelfs gestorven was aan het kruis, dat was moeilijk te accepteren voor hen. Dat paste niet bij hun beeld van hoe God zou moeten zijn. De christenen met een Joodse achtergrond liepen het risico om het geloof te beperken tot de sfeer van werken, beoordeling en beloning. Leven met Jezus door hard te werken voor God. De christenen met een niet-Joodse achtergrond liepen het risico om het leven met Jezus te beperken tot bijzondere momenten, waarop ze het idee hadden dat ze even contact met hem konden maken. Ergens klonk nog steeds dat stemmetje in hun achterhoofd: goden gaan niet met mensen om. Leven met Jezus, maar beperkt tot bijzondere ervaringen van bovennatuurlijke momenten. Zie je hoe je achtergrond, je onbewuste bagage, je zicht op Jezus kunnen bepalen? Ja, zelfs kunnen beperken? Hoe zie jij Jezus eigenlijk? Wie is Hij voor jou? Dat is de kernvraag van deze brief. En als we die vraag aan Johannes stellen, dan zegt Johannes: Jezus, Hij was er vanaf het begin. Hij is het eeuwige woord van God. Maar Hij is zo dichtbij gekomen dat we Hem gewoon konden aanraken. En dat heeft ons leven veranderd. Ons leven veranderd. Ons. De apostel spreekt over ons. En daarmee bedoelt hij ook de andere discipelen. Zoals bijvoorbeeld Thomas. Die eerst niet kon geloven dat Jezus was opgestaan. Maar toen stond Jezus opeens in levende lijven voor hem. En zei: raak me maar aan. Of misschien moet hij ook wel denken aan Maria Magdalena, die verdrietig was omdat ze ervan overtuigd was dat Jezus de ramp niet had overleefd. Maar opeens stond hij voor haar en noemde haar naam. En ze raakte hem aan. Wie is Jezus voor u? Voor jou. Als je Jezus ziet als een opdrachtgever, bedenk dan dat Hij zoveel van je houdt dat Hij zijn leven heeft gegeven. Als je Hem alleen ziet voor de oplossing van je problemen, bedenk dan dat Hij ernaar verlangt om je vriend te zijn. En als je je niet kunt voorstellen dat Hij überhaupt geïnteresseerd in je zou zijn, bedenk dan van hoe ver Hij gekomen is om je te ontmoeten. Hierin is Gods liefde geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven, schrijft Johannes verderop in zijn brief. Dat is het woord. Het woord dat leven is. En daar hebben we van gezongen. In de veelheid van geluiden. In het stormen van de tijd zoeken wij het zachte zuizen van het woord dat ons verblijdt. Jezus, Hij is het eeuwige leven. Letterlijk staat er: het leven, het eeuwige. Dat is belangrijk. Het gaat niet om de lengte van dit leven, oneindig. Dat zegt nog niet zoveel. Een oneindig leven kan ook oneindig saai zijn. Of een oneindige kwelling. Nee, Johannes bedoelt een leven dat helemaal gekwalificeerd is door de eeuwige zelf. Een leven vol van God. Dat is verschenen. Want zo was het leven van Jezus. Door zijn woorden en door zijn daden kwam het koninkrijk van God deze werkelijkheid binnen. Ik heb het gezien, zegt Johannes. Ik getuig ervan. En ik verkondig het ook aan jullie, zodat jullie het ook gaan zien. Zodat je ontdekt wie Jezus is. Zodat je bevrijd wordt van je beperkte kijk op Hem. En Hij jouw leven vult. Dat is het bijzondere van leven met Jezus. Never a dull moment. Er is altijd meer te ontdekken. Er is oneindige rijkdom in Hem en in het leven met Hem. En het is niet toevallig dat dit precies tot ons komt, deze gedachte, in de vorm van een brief. In de vorm van een getuigenis zou je kunnen zeggen. Want Johannes vertelt heel persoonlijk over hoe hij door Jezus is aangeraakt. En ook wat het voor hem betekende om Jezus zelf te mogen aanraken. Heel, heel persoonlijk. Dat is denk ik ook een belangrijke manier waarop onze beperkte kijk op Jezus kan worden bijgesteld, kan worden verrijkt. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom spreekt Johannes in het meervoud. Het is niet alleen maar een persoonlijk avontuur om Jezus steeds beter te leren kennen. Het is een gezamenlijk avontuur, een gemeenschappelijk avontuur. Waarin we door met elkaar te delen wie Jezus voor ons is, samen groeien. In een steeds rijker zicht op Hem. Dus we hebben elkaar nodig om Jezus steeds beter te leren kennen. Zodat je ontdekt, hij is meer dan alleen maar een meester. Hij is zelfs meer dan alleen maar onze verlosser. Hij is ons leven. In Hem bewegen we. In Hem ademen we. In Hem doen we alles wat we doen. We verkondigen het evangelie ook aan u, schrijft Johannes, opdat ook u met ons verbonden bent. Johannes richt zijn brief en spreekt daarin over ooggetuigen, degene die een ontmoeting hebben gehad met Jezus. Als we het woord aannemen, dit getuigenis van Johannes geloven, dan zijn we verbonden met al die getuigen van Jezus. Zijn we samen zijn gemeente. Niet voor niets staat er hier in het Grieks het belangrijke woord koinonia, gemeenschap. Wat ons samen bindt in de gemeente is het geloof in het woord dat leven is. Jezus Christus. En hoe meer we gericht zijn op Hem, hoe meer we ook met elkaar verbonden zijn. Hoe sterker de band met Jezus, hoe sterker de band met elkaar. Verbondenheid. Dat is het woord waar het hier om gaat. Verbondenheid biedt ook ruimte voor verschil. Want als je weet, wij horen bij elkaar en we geven elkaar nooit op, wat er ook gebeurt. We zijn aan elkaar verbonden door dik en door dun, in goede en in slechte tijden, in voorspoed en in tegenspoed, dan kun je ook nog wel eens met elkaar van mening verschillen. Dat geeft dan niet. Dat geeft ruimte om werkelijk in veiligheid te kunnen uitwisselen wie Jezus voor je is. Ondertussen vertelt Johannes wel hele mooie dingen over de Vader en de Zoon. Johannes laat ook iets oplichten van die unieke relatie tussen God de Vader en God de Zoon. Het is een relatie van totale wederzijdse overgave. Een liefde die ons begrip ver te boven gaat. Wat er was vanaf het begin, van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat is het geheimenis van God de Vader en God de Zoon, die hun leven delen met elkaar. Wat een geheim is dat. Dat geheimenis wil God ons laten delen. En daarom heeft Hij zijn Zoon naar deze wereld gezonden. Omdat de Vader en de Zoon niets liever willen dan dat wij als gemeente met hen verbonden zijn door de kracht van de Heilige Geest. Stel je nu eens voor dat al die relaties waarin wij staan, want we, We leven natuurlijk altijd in verbondenheid. Verbondenheid met God, met onze naasten, met onszelf, met de wereld om ons heen, met de schepping. Stel je eens voor dat al die relaties gevuld worden met Gods leven. Dat zijn leven gaat stromen in al de relaties waarin je je bevindt. Hoe zou dat zijn? Wat zou dat betekenen voor je huwelijk? Waarin misschien wel soms sleur dreigt te komen. Hoe zou het zijn als het leven van God daarin gaat stromen? Hoe zou het zijn in de relatie met je kind? Dat je misschien voor je gevoel zo moeilijk kunt bereiken. Als het leven van God daarin gaat stromen. Of de relatie met die ene collega waar je je zo aan ergert. Als Gods leven daarin gaat stromen, wat voor een verandering zou dat teweeg brengen? En je omgang met de schepping. Je gebed. Noem maar op, als Gods leven daarin gaat stromen, verlang je daar niet naar? Naar leven in al zijn volheid? Johannes schrijft, wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen we ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Prachtig hoe de apostel verbondenheid benadrukt. Verbondenheid is weer wat anders dan nabijheid. Nabijheid is ook fantastisch, hè, als je echt dicht bij elkaar kunt zijn. Maar toch, misschien gaat verbondenheid nog wel iets dieper. Misschien is dat zelfs nog wel wat robuuster. Ga maar na, je kunt fysiek heel dicht bij elkaar zijn en toch een onmetelijke afstand ervaren. Niet waar? En je kunt ook op grote afstand van elkaar zijn, geografisch. En toch diepe verbondenheid ervaren. Nabijheid is echt wel iets anders dan verbondenheid. Verbondenheid, wat een prachtig woord. Het is niet alleen maar fijn om verbonden te zijn. Want als je werkelijk verbonden bent, dan deel je ook in de pijn. Als het niet goed gaat met die ander, waarmee jij verbonden bent, dan heb je daar last van. Dan voel je die pijn. Misschien is dat ook wel heel mooi. Maar makkelijk is het niet. En zo is dat ook in de gemeente. Als je met elkaar verbonden bent, dan deel je ook in de pijn van elkaar. De trauma's die mensen oplopen. Het verdriet dat soms doorklinkt in hun woorden, wat je kunt lezen in hun ogen. De drama's die zich afspelen soms. Zoals ook deze week, deze afgelopen week. Verbondenheid. Het is prachtig, maar het is niet makkelijk. En ik vroeg me af, zou dat ook voor God zo zijn? Hij die zich heeft verbonden met ons, met huid en haar. Jazeker, zeker, voor God is dat ook zo. Verbonden zijn met ons betekent dat Hij verbonden is met ons, met huid en haar. Onze pijn draagt, kent, meedraagt, voelt. Zo is God. De gemeenteleden met een Joodse achtergrond, die hadden wel iets gemeenschappelijk met de gemeenteleden met een niet-Joodse achtergrond. Beide ervoeren toch nog die afstand tot God. Want of je nu heel hard voor God wil werken, of dat je je niet kunt voorstellen dat Hij betrokken is op je leven, in beide gevallen is er toch nog die afstand. En misschien dat de apostel wel daarom heel speciaal spreekt over verbondenheid, om dat te doorbreken. Zoals we met elkaar verbonden zijn, zegt de apostel, en hoe bijzonder is dat? Zo zijn we ook met God verbonden. En wat nog veel mooier is, zo is Hij met ons verbonden. En zo deelt Hij alles wat wij meemaken. En meer dan dat, Hij draagt het. Hij draagt ons. Verbondenheid, mooi woord. Ik hoor er ook het woord verbond in. Dat zit niet echt in de Griekse grondtekst, zeg ik eerlijk. Dat is meer gewoon een eigen associatie die misschien wel opkwam, omdat ik nog niet zo lang geleden de begrafenis heb bijgewoond van een oom van mij. Oom Wim. Jarenlang was hij hoogleraar namens de Gereformeerde Bond. Ik ben zelf ooit nog 53 jaar geleden door hem gedoopt in Benschop. Toen klonk al dat woord verbond. Terwijl ik dat natuurlijk als baby nog niet bewust heb meegemaakt. Maar als er iets kenmerkend was voor het onderwijs van mijn oom, dan was het toch altijd weer dat hij sprak over dat verbond. Gods verbond met ons. Zozeer zelfs, en het werd nog even aangehaald ook in de uitvaarddienst, zozeer zelfs dat ze in Leiden, waar hij doseerde, hem ook wel gekscherend Wim Verbond noemde in plaats van Wim Verboom. En dat is misschien wel echt een mooie eretitel, als je zo wordt genoemd. Gods verbond, dat betekent, en mijn oom die liet niet na om dat altijd weer te onderstrepen. Gods verbond betekent, de liefde van God is niet afhankelijk van hoe hard wij werken, maar rust in Gods eeuwige trouw. Het verbond is Gods garantie dat Hij zich in Christus met ons verbonden heeft, voor eeuwig en altijd. Het leven met God is niet beperkt tot een paar momenten van bijzondere ervaringen, waarin je het echt even zeker mag weten en daarna maar weer verder gaat met twijfelen. Nee, het is ook niet afhankelijk van onze inspanning, van hoe hard wij werken voor God en wat we aan Hem kunnen laten zien, aan geestelijke prestaties. Het rust in Gods trouw. Het is pure genade van Hem alleen. En daar zongen we dan ook van in de afscheidsdienst. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Ontroerend. Omdat het leven van mijn oom een getuigenis was van die trouw van God. Tot op het laatst toe kreeg hij de genade om daar vrijmoedig over te getuigen. Verbondenheid. Ja, door zo te spreken over verbondenheid met God en met elkaar, geeft Johannes een prachtig zicht op Jezus. Een leven van, vol van God. Door de genade van Jezus Christus. Gedragen door verbondenheid. Die rust in Gods eeuwige trouw. Het betekent dat je altijd weer terug kan komen bij God. Hij zal je nooit afwijzen. Het betekent dat ook als je zelf misschien wel ver bij Hem vandaan bent voor je gevoel, dat je geen moment uit zijn gedachten bent. Het betekent dat je eeuwige redding uiteindelijk niet van jezelf afhankelijk is, maar van het werk dat Jezus heeft volbracht aan het kruis. En in de dagelijkse praktijk van het leven betekent verbondenheid dat Hij altijd bij je is. Altijd. Wat je ook doet. Niet om je te controleren of je het wel goed doet. Niet om je te beoordelen. Maar om je te steunen, te dragen met zijn liefde en trouw. Hij is altijd bij ons. En dat geeft een hele bijzondere glans aan je leven. Daarom schrijf ik jullie, zegt Johannes. Ik gun je die glans. Ik gun je die glans op je leven. Dat er, hoe moeilijk het ook is, dat er altijd toch iets straalt. Dat er toch altijd iets sprankelt We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken, zegt Johannes. Ja, het is iets om samen te vieren. Deze vreugde die meekomt in de koinonia die God geeft. En dan kan het zelfs zo zijn dat een afscheidsdienst zoals ik die meemaakte van mijn oom, intens verdrietig om afscheid te moeten nemen, dat daar een glans overheen ligt van vreugde, van dankbaarheid. Een hemels doorkijkje. En daarom doen we er goed aan om deze brief te lezen, te herlezen en nog weer eens erbij te pakken. Dat is het mooie van een brief. Het is niet zo vluchtig als een appje of zo. Nee, het is echt iets tastbaars. Het staat in de Bijbel, het staat zwart op wit en je kan het altijd weer pakken. Je kan het altijd weer nalezen. Deze vreugde die meekomt in de koinonia die God geeft. Een leven in verbondenheid met Hem en met elkaar. Het geeft kracht om dit nieuwe schooljaar weer aan te gaan. En de uitdagingen die u, die jou misschien wachten. Je gaat niet alleen. Je bent verbonden. Altijd. En het geeft zelfs perspectief op eeuwig leven. Ook als het levenseinde nadert, zich aandient. Een leven in verbondenheid. Het is eeuwig leven. Tastbaar aanwezig. Waar wij als broeders en zusters elkaar lief hebben met de liefde van Christus. Daar wordt het zichtbaar. En daarom bidden we. Laat uw dauw van vrede dalen. In de voren van de tijd. Vat ons samen in de stralen van uw goede tierenheid. Die ons naam voor naam wilt noemen. Al uw liefde ons besteedt. Zingend zullen wij u roemen. En dit huis zingt met ons mee. Amen. Gemeente, wij gaan samen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als dat voor u mogelijk is, wil ik u vragen om hierbij te gaan staan. Aansluitend zingen we lied 705, vers 1, 2, 3 en 4. En zeg het maar mee in jouw hart, als het ook uw of jouw overtuiging is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan samen danken en voorbeden doen. En in de voorbeden willen we de situatie bij God brengen die in de afgelopen week zich heeft afgespeeld in een gezin in Gouda, waar een heel aantal van ons bij betrokkenheid bij ervaren, omdat ze leden van dat gezin kennen. Maar ook als je, zoals ik, het gezin verder helemaal niet kent, dan zijn er eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven wat daar gebeurd is. Erger dan het meest verschrikkelijke wat je kunt bedenken. We willen die situatie bij onze God brengen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Heer onze God, we danken u voor het getuigenis van Johannes. Hoe hij dat opgeschreven heeft door uw Heilige Geest geïnspireerd. Het is zo bemoedigend en troostrijk en vernieuwend voor onze manier van denken. Als we ontdekken hoe het echte leven, leven in al zijn volheid, daarin te vinden is. Dat we door u gevonden zijn. Dat we door u zijn aangeraakt. Dat uw eeuwige liefde ons is geopenbaard. Eeuwig leven. Leven zo vol van u. Dat hebt u ons geschonken in Jezus Christus. In een verbondenheid die in uzelf is begonnen. En die rust in uw trouw. Een eeuwig verbond van generatie op generatie. Tot in het duizendste geslacht. Groot is uw trouw, o Heer. Wij loven en prijzen uw naam. Geef dat we dat verbonden zijn met u en met elkaar niet als een soort vanzelfsprekendheid zullen zien. Iets dat er gewoon bij hoort. Maar dat het onze volle aandacht zal hebben. Dat het werkelijk heel ons leven zal doortrekken. Onze manier van denken. Onze manier van spreken. Hoe we met elkaar omgaan. Wat we zeggen. Wat we doen. Wat we dromen. Wat we denken. Maar ook wat we niet doen. Die keuzes die we maken. De beslissingen die we nemen. Dat die allemaal helemaal vol zullen zijn van u. Van uw liefde. Van uw trouw, van uw genade, zodat uw koninkrijk in ons zichtbaar wordt. Leer ons om daarin te groeien. En wilt u dat verlangen aanwakkeren in ons? En we danken u dat we ook met elkaar verbonden zijn. Om elkaar daarin ook scherp te houden, daarop gericht te houden. En alles wat er afbreuk aan doet in ons leven. Heer, wilt u daarin werken door uw Heilige Geest. En die muren wegnemen. En die blokkades uit de weg ruimen. Zodat het echt kan stromen in ons en door ons heen. Onze zonden belijden we u. Onze tekortkomingen. Onze beperkingen. Ons beperkte zicht op u. Heer, we zien maar een fractie. Maar wat we zien. Dat is al zo fantastisch, zo uitnodigend. Leer ons om te groeien. In u. Heer, ontfermen. Heer, we danken u voor uw woord, dat levend is en krachtig. Help ons om uit uw woord te leven. Om uw woord te koesteren. En naar te luisteren en mee bezig te zijn. Daar de rust en de ruimte voor te vinden, dat valt niet mee. Heer, maar wilt u dat verlangen in ons leggen? Heer, ontferm u. Heer, we danken u voor de gemeente waar we deel van uitmaken. Samen vormen we uw lichaam. Wilt u ons helpen om dat ook echt te laten zien? Zodat er een getuigenis van uitgaat naar de mensen om ons heen. Een getuigenis van leven. Echt leven. Heer, ontferm u. Heer, we brengen ook verdriet en nood voor uw aangezicht. In deze afgelopen week werden we opgeschrikt door een bericht hier uit Gouda, waar we stil van zijn geworden. Geen woorden voor. Zo'n verschrikkelijk drama. Heer, wilt u zijn met dat gezin waar één broer om het leven werd gebracht en een andere broer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heer, het is voor ons onmogelijk om ook maar te peilen wat dat betekent. Maar u bent verbonden. En u laat niet los. U laat nooit los. Heer, we leggen die situatie in uw handen. Wilt u troosten? Wilt u kracht geven? Voor alle die diep verslagen zijn hierom. Heer, we bidden nu voor deze wereld, waarin veel situaties zijn waar we echt geen raad mee weten. En soms kan verbondenheid ook zoveel pijn doen. Als gemeente van Christus weten we ons diep verbonden met uw volk Israël. En tegelijk zien we nu zoveel dat niet goed is. Dat niet rechtvaardig is. En doet de verbondenheid pijn. We bidden nu om inkeer. We bidden om bevrijding voor het volk van de Palestijnen. Verlos hen van het geweld dat Israël over hen uitstort. Verlos hen van de terreur van Hamas. We bidden ook voor de gijzelaars die nog altijd gevangen gehouden worden in Gaza, voor hun families. Zoveel onrecht dat heerst. We bidden om vrede. Schenk de internationale gemeenschap inzicht. Geef hen de moed om de stappen te nemen die nodig zijn. Om bij te dragen aan vrede. Bescherming voor wie bescherming nodig heeft. Zo bidden wij. Heer, ontferm u. Zegen ons met uw gastvrijheid, met een open oog en een open hart voor onze naasten. Schep ruimte in ons hart om de ander te ontvangen. Hoor ons als we in de stilte de dingen van ons hart met u delen. In deze stilte weten wij ons verbonden met heel uw gemeente, al de uwe, in hemel en op aarde. En daarom loven wij uw glorie en prijzen wij uw trouw. Door Jezus Christus, onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw rijk, waar wij om bidden met de woorden: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Aansluitend zingen wij lied 838, vers 1 en 4.
Goedenavond. En ook vanavond zijn die gaven bedoeld voor diakonie en pastoraat en eredienst. De diaconale collecte is voor de stichting De Herberg, het pastoraal diaconaal centrum. De Herberg is gelegen op de Pietersberg, het landgoed daar in Oosterbeek. Functioneert als verlengstuk van het pastorale diaconale werk in de plaatselijke gemeentes. Dit huis biedt een tijdelijk thuis voor mensen die geestelijk begeleiding nodig hebben. En aan mensen die even afstand willen nemen van hun woon- of werksituatie. De liefde van Christus wordt vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht en ontspanning en cursussen. Van harte bij u aanbevolen. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. Daarmee mogen we allerlei zaken die gerelateerd zijn aan onze Goudse gemeente van harte steunen. Als u naar huis loopt, loopt u langs grijze zendingsbusjes of de melkbus. Wilt u die ook in uw muldergave denken? De melkbussen zijn voor het werelddiaconaat en de zendingsbusjes voor onze zendingswerkers. U kunt geven via uw app of via het kaartje in uw bank. En wilt u fysiek geven, sta ik zometeen bij de uitgang met de collectezak voor uw diaconalengave en de schaal voor uw pastorale en eredienstgave. Van harte bij u aanbevolen.
Te gaan van hier, deze nieuwe week in, misschien ook alweer een nieuw schooljaar, of wat er ook ons wacht, een beetje hierin gedragen door de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn gelaat over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn gelaat over u en geve u zijn vrede.